Allereerst nog een aantal mededelingen, gemeente. Volgende week zondag zal, zo de Heere wil, in de morgendienst de bediening van de heilige doop plaatsvinden. Volgende week zal de extra collecte bestemd zijn voor de bouwkas. En de laatste mededeling is met betrekking tot de belijdeniscategorisatie. Aanstaande vrijdag zal er weer belijdeniscategorisatie zijn en die zal dan beginnen om 8:00. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 43 en daarvan de versen 3 en 5. Psalm 43, de versen 3 en 5. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vijfde vers, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen, wat zijt ge onrustig in uw lot. 3 en 5 van Psalm 43. En willen ons nu stellen onder de heilige wet van de Heere. En in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 39 het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hopen staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. Aansluitend lezen we uit de schrift, eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus, het eerste hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. We noemen nu 1 Timotheus 1, vers 1 tot en met 17, na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 39, het vijfde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Lezen dus 1 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus die onze hope is, aan Timotheus mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en Christus Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zoudt blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en oneindelijke geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goed geweten en uit een ongeveinsd geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde zich gewend hebben tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet gezet is, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddeloze en de zondaren, de onheilige en de ongoddelijke, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met Gods hulp stilstaan bij een enkel woord uit dit gelezen gedeelte, namelijk het eerste vers en daarvan de laatste woorden. 1 Timotheus 1 vers 1b, waar het woord van de Heere en de tekst voor vanmorgen luidt: de Heere Jezus Christus, die onze hope is. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wij zijn vanmorgen samengekomen, Heere, op deze zondag. De dag waarop wij uw opstanding gedenken. De dag waarop gij, Heere Jezus Christus, heel in het bijzonder verscheen aan uw discipelen als de opgestane, die de machten van zonde, dood en hel hebt overwonnen. En nu bidden we op deze zondag, deze gedenkdag van de opstanding, of u zo in ons midden wilt zijn als de levende, als degene die overwonnen hebt alle machten die zich tegen u hebben gekeerd. We bidden u of u zelf met uw Heilige Geest zo wilt werken wanneer het woord verkondigd wordt, dat zondaren in het hart gegrepen mogen worden en zij leren zichzelf voor u te verootmoedigen. En als arme verloren zondaren in zichzelf de toevlucht mogen nemen tot u die de levende zijt. Heere, u kent allen bij name. U weet ook wie er onder ons nog voor eigen rekening leeft. U kent ze die ten dode wankelen. U weet wat er is aan zonde, aan ongeloof, aan ingezonkenheid, aan vijandschap, aan verzet. Niets is voor u verborgen. Heere, zou u hen die buiten u leven en het zonder u stellen kunnen, te sterk willen worden? Zou u door de kracht van uw opstanding hun hart zo willen aanraken dat hun binnenste onrustig mag worden in hen en dat zij gaan zoeken die enige hoop en die enige naam die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, de naam van de Heere Jezus Christus. Heere, we smeken u, geef verloren zondaren, die buiten u leven en leven kunnen, niet over aan zichzelf. Laat hen niet doorgaan op hun eigen gekozen wegen, zonder God en geen hoop hebbende in de wereld. Maar wil u hen trekken met de koorden van uw liefde. En wil u uw woord gebruiken als een hamer en als een zwaard, om hun hart te breken en hun hart te doorboren. Wil u ook zijn, Heere, met degene die in alle stilte vastgelopen zijn met zichzelf. Die, wanneer ze naar zichzelf zien, geen verwachting hebben. Die met de dichter in moeten stemmen, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Heer, als dat zo is, wil het vanmorgen laten zien dat u toch zulke mensen laat weten, dat u hun pad kent, dat u hun omstandigheden kent, ja, dat u hun hart kent. En wil u hen dan onderwijs geven, dat er bij hen ook nooit hoop te vinden is. O, breek dan alles waarop ze misschien nog heimelijk leunen en steunen af. En laat hen zien dat de grond van de hoop en de bron van de hoop en het leven van de hoop nu buiten hunzelf te vinden is in die ene van wie het tekstwoord het vanmorgen zegt, dat Jezus Christus de enige hoop en de enige verwachting is voor een verloren zondaar. En wil u hun oog op hem richten. Ja, geven dat hij zo begerenswaardig mag worden, zo noodzakelijk mag worden, dat hun hart niet mag rusten voordat ze hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Smeken u, Heere, denk aan al uw kinderen. Wil u hen onderwijs geven vanmorgen vanuit het woord wat overdacht mag worden. O, laat uw volk het mogen beleven dat het Pasen geweest is. Dat de machten die hen zo vaak benauwen kunnen, de machten van inwonende zonde, de machten van de verzoekingen van de wereld en de vorst der duisternis, dat ze ten diepste beslissend overwonnen zijn door het bloed en door de opstanding van de Heere Jezus Christus. En wil u geven, Heere, dat uw volk bij alle vragen en alle innerlijke nood die er zijn kan, toch de blik mag leren slaan op u, o gezegende Heere Jezus Christus. En dat uw kinderen mogen toenemen in de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, u weet dat het soms zo ingezonken kan zijn. Dat doet de zonde, dat doen wij zelf. Maar wil u het ingezonken innerlijke leven weer opnieuw verlevendigen. En laat uw kerk midden in deze wereld het mogen ervaren dat gij nabij zijt. Maar ook dat u uw kerk toerust en gaven schenkt. Gaven uitdeelt, opdat ze in deze wereld kunnen leven en kunnen strijden. En opdat ze ook al zien ze het vaak bij zichzelf niet, midden in deze wereld een licht mogen zijn, te midden van de duisternis en de grauwe werkelijkheid van een wereld zonder u. Heere, wil u zo uw woord van morgen gebruiken. Geef ons de genade, het inzicht om het woord te bedienen. Heere, wil u geven dat we ook vanmorgen kracht en genade van u ontvangen mogen om de boodschap van vrije genade uit te dragen. En wil u geven dat er ook geluisterd mag worden. Niet alleen geluisterd met aandacht, al is dat op zich al een zegen. Maar bovenal met hongerige harten en met dorstige zielen om het woord van u te horen. En wil u zo vanmorgen alles wel maken in deze dienst. Wil u zijn met allen die vanmorgen in de kerk zijn of zich met ons verbonden weten, die moeite en verdriet kennen. U weet hun namen, u kent hun levensomstandigheden. U weet waar rouw is en verdriet. Heere, wil u met allen zijn die korter of langer geleden een pijnlijk gemis in hun leven moesten verwerken. Wil u geven dat de kracht van uw woord en van uw geest hen tot troost mag zijn. En wil u, die alleen troosten kunt, meer dan zelfs een moeder troosten kan, die troost ook schenken. We bidden u, Heere, voor de familie Visser. De familie Visser, van wie onze allang overleden dominee Visser heel veel jaren geleden predikant was van onze gemeente. Deze week ontvingen we de tijding dat zijn hoogbejaarde vrouw overleden is. En we dragen de kring van de familie, de kinderen, de kleinkinderen en de verdere familie op. Nu zijn lieve moeder en grootmoeder moeten missen. Nu ook deze slag gevallen is. In de familiekring is de dood ook op allerlei wijze doorgegaan. En Heere, wat zullen wij in deze omstandigheden zeggen? Als er rouw en verdriet is, weten we niet wat we zeggen moeten. Ach, wil u de kinderen, de kleinkinderen, wil u de familiekring vertroosten door uw goddelijke nabijheid. En als er dan hoop mag zijn dat zij die weggenomen is, een beter lot bereid is, wil u daar ook de troostende kracht van geven in de grote familiekring. En wil u geven, Heere, dat ook onder kinderen en kleinkinderen de vreze van uw naam gevonden mag worden. Ja, laat de roepstem die ook van dit sterven uitgaat, gezegend en geheiligd mogen worden. En wil u ook ons, zoals we hier zijn, en de ouderen zullen zich de familie Visser nog levendig herinneren, deze stem heiligen aan onze harten, want roepstemmen dichterbij en verder weg, ze komen talrijk tot ons. En wil u geven dat we niet mogen rusten, voor we het op goede bijbelse gronden kunnen zeggen, dat Jezus Christus, de enige zaligmaker, ook onze hoop is. We smeken u, wees u met allen die ziek zijn. We denken aan zuster Vroeg in de Wei, die nog steeds in de Daniël den Hoed kliniek ligt, die langzaam wat herstellen mag. Heere, wil u aan nabij zijn, ook nu waarschijnlijk het herstel geruime tijd zal duren. Wil u krachten vernieuwen? Wil u haar helpen ook bij alle dingen die de komende weken nog gebeuren moeten, aan onderzoeken en aan alles wat bij het genezingsproces behoort? Wil u verder herstellen, kracht geven? En wil u bovenal geven, Heere, dat alles wat gebeurd is en gebeuren gaat, voor haar persoonlijk nog gebruikt mag worden? Ja, wil u in dat alles haar nabij zijn en aan haar gedenken in uw goddelijke gunst en genade? We zeggen uw naam ook dank dat het toch, na alle zorgen die er waren, weer langzaam wat beter mag gaan. En we dragen haar en al degenen die rondom haar staan aan u, de Heere, op. We bidden ook voor zuster van Nimwegen, die deze week opgenomen zal worden in het ziekenhuis om een operatie te ondergaan. We bidden u, Heere, wil u met haar gaan? Wil u haar ondersteunen? Wil u haar ook door de operatie heen helpen en heen dragen? En laat ze mogen ervaren dat u van haar af weet. En wees u haar in alle opzichten nabij. Geef ook dat de operatie goed mag verlopen en het gewenste resultaat mag hebben. En laat haar hoop en verwachting mogen zijn van u, de Heere. Denk ook aan haar en al degenen die haar lief zijn. We bidden u zo, Heere, voor allen die ziek zijn of een kruis hebben te dragen. U weet de omstandigheden, ook de dingen die niet genoemd worden vanmorgen. Ook dingen die misschien wel niet bekend zijn, maar die in het verborgen afgeworsteld en uitgestreden worden. Heere, wil u op allen neerzien. En wil u geven waar moeite en zorgen zijn, dat uw kracht en uw genade mogen blijken. Wil u ook denken aan ons wanneer er deze periode van ons leven geen bijzondere zorgen zijn. Wanneer we eigenlijk omringd worden door uw weldaden en door de blijken van uw goedheid. Heere, laat de zegen van u ons niet aan onszelf of op onszelf doen steunen. Geef dat we door de zegeningen niet van u af mogen dwalen. Want dat kan zo gemakkelijk gebeuren. Maar wil u geven dat de zegeningen, de bewijzen van uw langmoedigheid en trouw, ons vernederen mogen, ons klein mogen maken. En wil u ook in die omstandigheden nog krachtig werken met uw woord en met uw geest. Opdat mensen tot bekering komen. Ja, heren, daar bidden we heel bijzonder om ook vanmorgen. Wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden? Wil u zondaren toevoegen tot de gemeente die zalig wordt? Wil u ze die ware hoop en dat vaste geloof schenken? En bewaren voor een valse hoop en voor een schijngeloof? En wil u geven dat uw geest onder ons mag wonen en mag werken? Niet alleen in de bekering van zondaren, maar ook daarin dat uw volk verder onderwijs ontvangt en dieper ingeleid wordt in de heilgeheimen van uw woord. Wil u, o Heere, u erbarmen over ons allen zoals we hier zijn met onze kinderen. En wil u ook in de nageslachten werken. We vragen dat niet omdat wij het verdienen, want als we op onszelf zien, dan getuigt alles tegen ons en dan klagen onze zonden ons aan. En daarom smeken we, wil u het niet doen om iets uit of van onszelf, maar doe het om die gezegende, die opgestane paasvorst, Jezus Christus, wiens naam ook luiden mag, Jezus Christus, die onze hope is. We vragen het om hem alleen. Amen. Psalm 142, de versen 2, 4 en 5 zingen we samen, gemeente, terwijl u de gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 119, het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25 zingen we aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, sommigen van u kennen misschien het oude heidense verhaal van de doos van Pandora. Dat is een oud verhaal uit het antieke Griekenland. En daarin wordt verteld dat de oppergod, Zeus, aan het begin van de geschiedenis van de wereld aan de mensen een doos of een vat gegeven had, waarin hij alle zegeningen en alle goede gaven had opgesloten. En zolang die doos ongeopend onder de mensen bleef, verheugden ze zich in allerlei goeds, in allerlei gaven. Was het een paradijs hier op aarde? Maar op zekere dag was er een vrouw Pandora geheten die eigenlijk door nieuwsgierigheid gedreven wel eens in die doos wilde kijken die daar nu al zo lang stond. En ze deed de deksel van die doos open en toen vlogen alle zegeningen en goede gaven weg uit die doos. Ze kregen vrije ruimte en ze keerden terug naar de wereld van de goden. En toen ze dat zag, klapte ze die doos maar heel snel dicht. En toen bleef er één goede gave achter. En die ene goede gave, dat was de hoop. De les van dat oude verhaal is denk ik duidelijk. Nu deze wereld geen paradijs meer is, nu deze wereld vol ellende en ramp en tegenspoed geworden is, zo zeggen de oude Grieken, is ons nog één ding overgebleven, te midden van de ellende van de wereld. En dat is de hoop. En juist in onze dagen, in een wereld die terugkeert naar het oude heidendom, zien we precies dezelfde gedachte. Heel sprekend voor ons. Mensen zeggen het vaak, hoop doet leven. En als je geen hoop meer hebt, iets om voor te vechten in dit leven, ja, wat biedt het leven dan eigenlijk? En zo is het woord hoop ook in onze tijd nog een woord met een gouden rand, te midden van de barre, bittere werkelijkheid van het leven van alle dag. Maar laten we heel duidelijk zeggen, gemeente, dat oude heidense begrip hoop, ook al heeft het misschien vandaag aan de dag een wat nieuw kleed, een wat nieuw jasje gekregen, dat niet echt vastigheid en troost geeft. Want die oude hoop van de Grieken en de moderne hoop van de mens die leeft zonder God in deze wereld, is eigenlijk alleen maar een wensdroom. Het biedt geen echte grond en geen echte vastigheid. Dat biedt alleen de hoop in de Bijbelse zin van het woord. De hoop waarover het gaat in het korte woord van onze tekst. De hoop die gefundeerd is in de Heere Jezus Christus. De hoop die Hij zelf is. Want Paulus zegt, Jezus Christus die onze hoop is. We willen daar vanmorgen bij stilstaan. En de tekst is ook het thema voor de prediking. Jezus Christus die onze hoop is. We letten op drie dingen. In de eerste plaats is Hij de bron der hoop. In de tweede plaats het voorwerp der hoop. En in de derde plaats het leven der hoop. Jezus Christus die onze hoop is. Hij is in de eerste plaats de bron der hoop, in de tweede plaats het voorwerp der hoop en in de derde plaats het leven der hoop. De tekst is genomen uit het begin van de brief aan Timotheus, de eerste wel te verstaan. En u weet dat Paulus meestal brieven schreef aan gemeenten, maar een enkele maal ook aan mensen. En verschillende brieven, twee, zijn geschreven aan Timotheus, zijn geestelijke zoon, in zekere zin ook zijn opvolger in de gemeenten. Paulus is oud geworden en hij schrijft in die eerste en in die tweede brief aan Timotheus allerlei persoonlijke raadgevingen en ook woorden waarin hij hem moed zoekt te geven en aanzoekt te vuren. En laten we dan meteen maar zeggen, gemeente, dan spreekt Paulus in die brieven niet slechts als een oudere vriend tot zijn jongere broeder. Ook in deze persoonlijk getinte brieven aan Timotheus spreekt Paulus als apostel en met apostolisch gezag. En vandaar dat de aanhef van die brief aan Timotheus eigenlijk nauwelijks anders is dan de aanhef van de brieven aan de gemeenten. Daar spreekt hij als apostel en legt aan de gemeenten het woord van God voor en legt dat woord van God ook uit. Maar als hij persoonlijk en soms heel teer aan Timotheus schrijft, spreekt hij ook vol apostolische autoriteit. En vandaar dat in de aanhef van die brief we zoveel terugvinden wat we ook bij de andere brieven van diezelfde apostel aantreffen. Paulus, een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God onze zaligmaker en van Jezus Christus die onze hoop is. Zo stelt hij zich dus voor aan Timotheus en ook aan ons. Hij is niet maar, om het eenvoudig te zeggen, de Heer Paulus. Hij is de apostel Paulus. Hij is een gezondene, want dat betekent het woord apostel. Hij komt in de naam des Heren. En hij zegt dat hij een afgezondene is, bekleed met gezag van God onze zaligmaker en de Heere Jezus Christus. Dus als hij spreekt, Timotheus, dan spreekt hij in de naam van God de zaligmaker en in de naam van de Heere Jezus Christus die onze hoop is. Kijk, en als we zo het verband van de tekst zien, dan valt één ding bijzonder op. Dat juist in deze brief aan Timotheus, Paulus spreekt dat hij bekleed is met gezag van God, de zaligmaker. Waarom God de zaligmaker? Wel omdat hij hier laat zien dat de zaligheid niet slechts komt van de Heere Jezus Christus. Die is wel de zaligmaker bij uitstek. Maar ten diepste komt de zaligheid niet slechts van Christus, maar van God drieënig. Van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En daarom noemt hij Jezus Christus heel in het bijzonder onze hoop. Wat zou hij vooral dan met dat laatste bedoelen? En wat wil hij daarmee aan Timotheus en aan ons zeggen? Wel, als we proberen dat woord wat nader uit te leggen, dan moeten we allereerst zeggen dat dit woord haaks staat op de barre, bittere werkelijkheid van het leven hier op aarde. Het leven hier op aarde is sinds de val van Adam en Eva met recht hopeloos geworden. Paulus schrijft in de brief aan de Efeziërs, het tweede hoofdstuk, dat wij mensen als zondaren zonder God en daarom zonder hoop in de wereld zijn. Dat is de tekening die de schrift ons geeft van het aardse leven. En we zien daar de blijken van om ons heen, van dat hopeloze leven. Juist wanneer een samenleving God verlaat, dan wordt het steeds nadrukkelijker duidelijk: zonder God en geen hoop hebbende in de wereld. We zullen niet te breed op ingaan. Maar een van de dingen van onze westerse cultuur van de tijd van welvaart na de Tweede Wereldoorlog is daarmee zeker sinds de jaren 50 en 60 getekend. En hoe verder West-Europa en Nederland heel in het bijzonder wegzinkt van God, hoe meer de cultuur van onze decadente 20e eeuw een cultuur van de hopeloosheid wordt. Want hoe kunt u anders verklaren dat zoveel jonge mensen in onze tijd geen toekomst meer zien en de zinvraag naar de zin van het leven eigenlijk achter zich gelaten hebben. Het heeft toch allemaal geen betekenis meer. En vandaar, laat ons eten, laat ons drinken, laat ons vrolijk zijn, want morgen sterven wij. In de jaren 60 werd er door mensen die diep inzicht hadden in de cultuur en in de ontwikkelingen die gaande zijn vandaag al voor gewaarschuwd. Men sprak toen over een doodscultuur en over een stervenscultuur. En we zien het vandaag aan de dag als onze ogen opengaan. De fundamenten brokkelen af. De christelijke waarden, ze verdwijnen uit de samenleving. Veel jonge mensen en ook ouderen zien geen weg meer. Psychische noden en sociale noden en gezinsnoden, ze reizen aan alle kanten de pan uit. En veel van onze jongeren zoeken het in de muziek waarbij je doof wordt. Maar waarbij je in elk geval het barre van deze werkelijkheid niet onder ogen hoeft te zien. Ze zoeken het bij drank en drugs. In de mentaliteit van het houseleven. Nou, dat zijn allemaal tekenen van het zonder God. En geen hoop hebbende in de wereld. In die tijd leven we. En dat is, zegt u misschien, altijd tekenend geweest voor de tijd sinds de zondeval, inderdaad. Maar er zijn speciaal tijden in de geschiedenis van de wereld geweest, en het is er weer, waarin de hopeloosheid en soms de wanhoop met handen te tasten is en om zich heen grijpt. En het nadrukkelijk duidelijk wordt als met twee strepen onderstreept, zonder hoop. Kijk, zo was het ook al in de tijd waarin Paulus leefde. In die tijd waarin de eerste christengemeente ontstond. Het machtige, bloeiende Romeinse Rijk begon rond de jaren 60 met de heerschappij van Nero. En in die tijd leeft Paulus en schrijft Paulus dit. Begon neer te gaan. In de vorige eeuw schreef een beroemde Engelse historicus de geschiedenis van het Romeinse Rijk, van het laat-Romeinse Rijk. De neergang en de val van het Romeinse Rijk. 12 dikke boeken. En daarin kunt u het naspeuren hoe hij de geest van de tijd in die eerste eeuwen van onze christelijke jaartelling tekent. Hoe de fundamenten wankelden. Hoe de moraal ondergraven werd. Hoe allerlei seksuele uitspattingen hand over hand toenamen in dat Romeinse Rijk. Hoe in die Romeinse heidense wereld de mensen leefden in een eeuw van de angst. Want zo typeert hij de tweede en de derde en de vierde eeuw na Christus. De eeuw van de angst. Geen hoop. En zonder God in de wereld. We beleven de nadagen van het Romeinse Rijk, de eeuw van de angst en de hopeloosheid, weer in onze 20ste eeuw, alleen wellicht op een versterkte manier. En in zo'n tijd, wanneer zelfs in de cultuur zichtbaar wordt de hopeloosheid en de grilligheid van het leven zonder God, wat voor een boodschap heeft de kerk dan? Wat voor een boodschap bracht Paulus? Bracht hij de boodschap van het moderne ecumenisme? Van we moeten gaan bouwen aan een andere samenleving? We moeten de structuren gaan veranderen om te zorgen dat er voor onze kinderen nog een toekomst is? Ach, daar mag misschien best in de politiek en in de maatschappij over nagedacht worden. Maar als dat de boodschap van de kerk wordt, gemeente, dan heeft ze haar eerst geboorterecht verkocht voor een schotel linzenmoes. De enige boodschap die werkelijk waarde heeft. En hou vastbiedt in een stervende eeuw. In een tijd waarin de hopeloosheid met handen te tasten is. Is de boodschap van de waarachtige bekering. Van het levende geloof. En van de gegronde hoop. En van de vurige liefde. Is de boodschap, beter gezegd zelfs nog, van Jezus Christus, die onze hopen is. En u begrijpt u misschien tegen de achtergrond van de tekening van de tijd nu en toen, waarom Paulus aan het einde van zijn leven, misschien zit hij wel in de gevangenis tijdens die vreselijke tijd waarin Nero heerst. Tijdens de neergang van de cultuur en de verwording van de samenleving. Dat hij Timotheus in de naam van zijn zender, in de naam van God en van Jezus Christus er allereerst aan herinnert. Jezus Christus die onze hopen is. Dat is de vastigheid voor Paulus in de gevangenis. Dat is de vastigheid voor Timotheus nu hij alleen staat. En te midden van die turbulente tijd leiding moet geven aan de gemeente. Dat is de boodschap die hij brengen mag in een tijd die stervende is. En dat is de boodschap die ook vandaag mag klinken. Jezus Christus die onze hopen is. En laten we dan vooral er maar op letten dat Paulus daarmee allereerst bedoelt dat Jezus Christus de bron van de hoop is. Want als hij hier zo zegt, Jezus Christus is onze hopen, dan bedoelt hij daarmee dat in deze hopeloze wereld, te midden van de werkelijkheid van zonde en van schuld, kunnen we alleen hoop ontvangen als ons die vanuit Christus geschonken wordt. Nee, we kunnen de hoop niet van beneden af opbouwen. De hoop is niet als een toren van Babel die wij van beneden naar boven bouwen. Je moet hoop hebben. Hoop er maar het beste van. Dat zijn wat goedkope menselijke raadgevingen die misschien wel eens zin hebben, maar die uiteindelijk in het licht van de schriften niet eens zoveel te betekenen hebben. De spreukendichter zegt dat wanneer wij de hoop proberen te bouwen van beneden af, dat dat de hoop is van de spinnekoppen. Professor Wisse heeft daar een prachtige uitleg van in zijn boekje over geloof, hoop en liefde. Hij zegt, een spin die spint haar web uit zichzelf. Want die draden van dat web, die komen uit het lichaam van die spin voort en zo maakt ze haar web. Wel zo is het, zegt hij, met het hopen van de mens die van zichzelf uit probeert te hopen en allerlei prachtige toekomstbespiegelingen hoop te maken. Het is de hoop die net als met het web van de spin uit hemzelf tevoorschijn komt. Maar als de stormwind komt, de stormwind van de tijd en de stormwind van het oordeel, dan wordt die spinrag van onze ijdele hoop het eerst aan flarden gereten. Nee, de hoop kan nooit als het web van een spin uit onszelf afkomstig zijn. De hoop moet gegeven worden. En de enige bron van hoop te midden van de hopeloosheid is Jezus Christus, zegt Paulus. Hoe is Jezus Christus dan de bron van hoop? Wel, het staat zo duidelijk in de eerste brief van de apostel Petrus. Petrus, als hij zijn eerste brief schrijft, zegt het tegen de gelovigen aan wie hij zich richt, dat ze wedergeboren zijn tot een levende hoop. Door de opstanding van Jezus Christus. Dus waar komt de hoop die die gelovigen in de verstrooiing aan wie Petrus schrijft, waar komt die hoop vandaan? Zij is afkomstig vanuit de opstanding van Jezus Christus. Daar liggen de bronnen van de zaligheid. En daar liggen de bronnen dus ook van de hoop. Jezus Christus, Hij is de bron, omdat Hij gestorven is en is opgestaan uit de dood. Want wat is die opstanding van de Heere Jezus dan toch eigenlijk? We hebben daar de afgelopen paasdagen breed bij stilgestaan. Het betekent dat Hij die gestorven is, die in de dood is ingegaan, dat Hij in zijn opstanding de deuren van het graf heeft opengebroken. Dat Hij in de opstanding de banden van de dood en van de zonde heeft verbroken. Dat Hij in zijn opstanding alle machten, godenvijandige machten, heeft onttroond en ontkroond. En dat moeten we goed vasthouden. Want als Jezus Christus alle machten, alle godenvijandige machten onttroond en ontkroond heeft door zijn opstanding uit de dood, dan betekent dat dat Hij de zonde heeft overwonnen. Dat Hij het ongeloof heeft overwonnen. Dat Hij de onbekeerlijkheid heeft overwonnen. Dat Hij de verlokkingen en de verleidingen van Satan heeft overwonnen. En dat Hij ook de hopeloosheid heeft overwonnen. En daarom te midden van een wereld vol vragen en een wereld vol hopeloosheid. Waar is hoop te vinden? Waar is verwachting te vinden? Het is te vinden in de gekruisigde en opgestane Heere Jezus Christus. Jonge mensen, ouderen, als je worstelt met de vragen van het leven, met de zinloosheid van deze genotscultuur, als je worstelt met je zonde en met je schulden, als je worstelt met de bange vraag, hoe kan ik met God verzoend worden? De enige weg wordt ons hier gewezen. Hij die de gekruisigde en de opgestane is. Daar is hoop, daar is genade te vinden. Ja, want laten we heel eerlijk zijn. Het kan toch zo zijn dat er iemand in de kerk is die met die vragen van hopeloosheid, met die vragen van zinloosheid, met die vragen van zonde en met die vragen van schuld worstelt. Dat wat we samen zongen vlak voor de preek een echo vond in u of in jouw hart. Waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Zo is het bij mij. En niet slechts omdat je de zinloosheid van de dingen van dit leven soms zo ziet. Of vastloopt met heel veel dingen in onze tijd. En onze jonge mensen en ouderen kunnen toch vastlopen met een aantal tendensen. Met de tirannie van de geest van de tijd. Maar ook als je dan zelf nog aan de weet komt hoe arm je bent. Dat je midden in deze tijd staat als een zondaar. Midden in deze tijd staat als een onbekeerde. En daarmee worstelt in stilte. Je durft het tegen niemand te zeggen. Maar als dan vanuit het woord gezegd wordt en we samen zingen uit die psalm, daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, dan zeg je, zo is het. Zult u het dan niet vergeten? Als dat uw leven is, als dat uw vragen en uw strijd zijn, dat onze tekst zegt, er is één weg om te midden van al die hopeloosheid te leren wat hopen is en verwachting te ontvangen. Jezus Christus, Hem moet u leren kennen. Tot Hem dient u de toevlucht te nemen. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dat dan? Het wordt toch altijd gezegd, en het staat ook in de Bijbel, dat kan een mens van zichzelf niet, dat kunnen wij toch ook van onszelf niet. Nee, inderdaad. Maar denk dan eens even heel eenvoudig aan het vervolg van dat psalmversje wat ik zojuist aanhaalde, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Daar hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. Die dichter zegt waar die hopeloosheid zijn greep op mijn leven liet gevoelen. Daar hebt gij, Heere, laten zien dat te midden van alles wat me bezig hield en waarin ik vastliep en waarin ik geen weg meer wist, dat u mijn pad kent. Mag dat wel eens gebeuren? Dat wanneer je je hart voor de Heere uitstort, de vragen van het leven en soms de dingen dat je het niet meer weet en niet meer ziet, de hopeloosheid en noemt u het maar op, dat je dan aan herinnerd wordt en dat je zo tijdens het bidden er ineens bij stilgezet wordt. Ja, maar Heere, u weet alle dingen. U kent ook mij. En dat is aan de ene kant om iets om van te schrikken. Want als de Heere alles weet, dan weet hij ook wat er aan zonde en ongeloof en weerbarstigheid en verzet leeft in uw hart en in het mijne. Maar tegelijkertijd, hij weet ook waar het ons om te doen is. Met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, daar gij alles ziet en weet. En dan kan toch wel eens goed zijn om je hart voor de Heere uit te storten. En dan kun je toch in de stilte nog wel eens hoop krijgen, Heere, dat wat u aan al uw kinderen geeft, geef dat ook aan mij. Kijk, dat is het dus, dat Christus de bron is. Door zijn opstanding en door zijn kruisdood is hij de fontein geworden waar genade, waar geloof, waar hoop en waar liefde te vinden zijn. Waar alle genadegaven te vinden zijn. Hij is de bron van de hoop. Maar ja, zegt iemand, wat is dan precies die hoop? Want u zegt dan dat Christus de bron van de hoop is, maar ook van de liefde, maar ook van het geloof. Ja, ik wil daar vanmorgen kort over zijn. Niet omdat het niet belangrijk is, maar omdat we anders misschien te ver van de tekst zouden kunnen afdwalen. Maar iets moet ik natuurlijk wel zeggen, wat die hoop is. Kijk, we moeten nooit vergeten, gemeente, dat de hoop in de Bijbel nauw verbonden is met het geloof en met de liefde. U kent die bekende drieslag uit 1 Korinthe 13. Geloof, hoop en liefde, doch de meeste van deze is de liefde. Nou, die drieslag die staat niet alleen in 1 Korinthe 13, maar ook in 1 Thessalonicense 1. Paulus gebruikt hem dus meerdere malen. En je zou kunnen zeggen, geloof, hoop en liefde, dat is nu één boom met drie takken. En die takken lopen ook wel eens een beetje door elkaar heen. Al blijven die takken wel onderscheiden, ja, je kan ze niet van elkaar losmaken. Want als je één tak los zou hakken, ja, dan is die tak gedoemd om te sterven. Dus als er geestelijk leven is, dan groeit die boom van geloof en van hoop en van liefde op in ons leven. Dat is het werk van Gods genade. En die drie behoren samen. Ze zijn niet van elkaar los te denken. Het loopt ook wel eens een beetje door elkaar. Een bewijs? Nou, soms noemt Paulus de woorden geloof en hoop zo naast elkaar dat hij met die woorden geloof en hoop eigenlijk hetzelfde bedoelt. Opdat uw geloof en hoop op God zouden zijn. En duidelijker nog, in Hebreeën 11, in het begin staat dan die omschrijving van wat geloof is. En dan zegt de apostel dat het geloof is een bewijs der zaken die men hoopt. Dus hij kan het geloof omschrijven als iets wat gehoopt wordt. Allemaal een onderstreping van het feit dat geloof, hoop en liefde bij elkaar behoren. Nooit van elkaar mogen worden losgemaakt. En weliswaar onderscheiden zijn, maar soms ook nog wel eens een beetje door elkaar heen gebruikt worden. En wat is dan de hoop ten opzichte van het geloof? Nou, het ware geloof, dat geloof dat God genadig is. En de ware, de levende hoop verwacht dat God genadig zijn zal. Dat moet u goed vasthouden. Het geloof, geloof dat God genadig is. En de levende hoop verwacht dat God genadig zijn zal. In het geloof mag een oprecht kind van de Heere weten, de Heere is genadig. Of met Thomas zeggen, mijn Heere en mijn God. Maar weet u, dat geloof dat is altijd ten dele. Dat geloof dat is hier op aarde nooit volkomen. Als ik door het geloof de Heere mag kennen, er is nog zoveel meer te vinden. En de volle zaligheid, dat moet nog geschonken worden, dat ligt in de toekomst. Kijk, en wat het geloof nu in de toekomst verwacht, dat noemen we in de Bijbel hoop. De hoop ziet uit naar wat God in de toekomst nog zal geven. En dat betekent twee dingen. De hoop ziet uit naar wat God in dit leven nog schenken kan. De hoop ziet uit naar de genade, naar meerdere genade die God aan het kind van God nog schenken wil. Heere, wil u naar uw woord mij dieper inleiden in de verborgenheden van Christus, mij meer doen smaken van de liefde. Daar hoop je op dat de Heere nog verder wil leiden. Dat is het ene. Maar de hoop is vooral van betekenis wanneer het gaat over dat wat God in de verdere toekomst heeft weggelegd. Straks in de eeuwigheid aan zijn kinderen zal openbaren. Wat God in de eeuwigheid heeft weggelegd voor degene die hem vrezen. Dus ik hoop dat u het ziet. Dat u het inziet. Het geloof richt zich op wie God is. De hoop op wie God zijn zal. Dat hij ook in de toekomst alle noden, alle vragen vervullen zal in Christus Jezus. Kijk, en dan zijn we zo langzaam maar zeker al terechtgekomen midden in dat tweede aspect van het woord van onze tekst. Jezus Christus is onze hoop, zegt Paulus tegen Timotheus. Hij is niet alleen de bron waaruit die hoop voortkomt, maar de hoop richt zich ook op hem. Want als we het nu gezien hebben dat die hoop zich richt op wat God geven gaat en geven wil. Wat de Heere schenken wil aan zijn kinderen tijdens het leven, maar ook in de grote toekomst. Ja, van wie moeten ze het dan verwachten? Waarop hopen ze? Wel, dat is nu het typerende van de Bijbelse hoop. Gods kinderen verwachten niet in de eerste plaats iets, maar ze verwachten in de eerste plaats iemand. In de Bijbel is het woord hoop en verwachting bijna altijd allereerst verbonden met God of met Christus. Gij zijt mijn verwachting van mijn jeugd af, beleidt de dichter van de 71ste psalm. En Jeremia zegt, wanneer hij spreekt over de Heere, o Israëls verwachting, zijn helper in tijd van benauwdheid. Ziet u, die oude vrome Israëlieten verwachten gaven van God, jazeker. Maar hun verwachting was allereerst gericht op God zelf. En dat wil Paulus hier, Timotheus en de gemeenten en ook ons inscherpen. De hoop en de verwachting richt zich allereerst op hem, Jezus Christus, die onze hoop is. En waarop dan? Op wat van Christus richt die hoop zich? Wel, allereerst denk ik op zijn woorden. Want Jezus Christus is gekomen op deze wereld als profeet. Als degene die de raad van God tot de verlossing van zondaren volkomen heeft geopenbaard. Hij is het die volkomen heeft uitgelegd Gods wil tot verlossing, Gods raad van verlossing. Hij is het die de beloften en de bedreigingen van God uit het Oude Testament heeft uitgelegd. Het staat in die diepe woorden van het begin van de brief aan de Hebreeën. God voormaals en op velelei malen gesproken hebbende door zijn dienstknechten de profeten heeft in deze laatste dagen gesproken door zijn Zoon. Christus is de grote profeet. Kijk, en juist van de woorden van Christus moet een arme zondaar het hebben. Moet de levende kerk het hebben. Moet een kind van God het hebben. Dat woord wordt zijn hoop. Daar richt zijn hoop zich op. Op uw woord heb ik gehoopt. Zo lezen we in de psalmen. Ik hoop op de Heere en ik hoop op zijn woord. Mag u daar iets van kennen? Hopen op de woorden van God. Hopen op de woorden van Christus. Dat is toch een van de grondtrekken van het leven van de hoop. Want wanneer ik mag hopen, echt mag hopen op het woord van Christus, dan zie ik bij mezelf dat er geen kracht, geen steun en geen hulp te vinden is. Dat er op prinsen geen vertrouwen te vestigen is. Dat er aan onze kant geen hoop te vinden is. Maar als ik door genade de toevlucht mag nemen tot hem. En als het evangeliewoord opengaat. Als de belofte van genade opengaat. Als door de schaduwen heen de rijkdom van het woord van de genade in mijn hart gaat schijnen. Dan zeg ik het met die dichter van de psalm mee. Op uw woord heb ik gehoopt. Dan komt er een uitzien dat de Heere dat woord in mijn leven ook zal gaan vervullen. Dan komen er werkzaamheden met de belofte en met het woord van de Heere. Heere, doe het ook aan mij. Dan kan ik geen rust meer vinden voordat ik de kracht van dat woord, de zaligmakende kracht van dat woord, meer en meer mag gaan ervaren. Op uw woord heb ik gehoopt. Maar niet alleen richt die hoop zich op het woord van Christus. Die hoop richt zich ook op het werk van Christus. Want van Jezus Christus hebben we in de afgelopen lijdensweken met nadruk gezien dat hij zichzelf heeft gegeven tot een rantsoen, dat is tot een losprijs voor velen. Dat hij het is die de schuldenlast op zich genomen heeft en die de straf heeft gedragen. Dat hij het is die aan het recht van God wat gebroken en geschonden was door onze zonde en schuld heeft voldaan. O, geen mens kan die prijs betalen. En als we iets van het genadewerk van God kennen, dan komen we daar ook achter. Dat zonde zonde is en schuld schuld is voor God. En dat we geen cent, geen stuiver hebben om te betalen. Hij kan die prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen, toch? Maar als dan vanuit het evangeliewoord licht valt op het werk van Christus. Dan zeg ik, Heere, ik kan nooit betalen. Maar u hebt betaald. En al ziet u het dan nog maar van verre af, met het oog van het geloof en van de hoop, dan zegt u, daar ligt mijn hoop. Mijn enige hoop in het bloed van Jezus Christus en die gekruisigd. Kijk, en wanneer dat je hoop geworden is, geeft dat werkzaamheden. Om nu ook meer en meer de kracht van het bloed van Christus persoonlijk te leren kennen. Om nu meer en meer in dat bloed van Christus te mogen verzinken. Omdat dat het fundament van het leven wordt, Jezus Christus, die onze hoop is. En nog een derde aspect. Die hoop richt zich op het woord van Christus, zo zagen we. Ze richt zich op het werk van Christus. Ze richt zich ten diepste op de persoon van Christus. Christus als bruidegom. Christus in zijn liefde. Die zijn kinderen die het nu bij hem mogen zoeken. Die het nu van hem gaan verwachten. Door genade ook wil omhelzen. En aan zijn hart wil drukken. Zodat zij hem door het geloof omhelzen. En het zeggen, Heere, u bent mijn hoop. U bent mijn verwachting. Wat ook wankelt, wat ook bezwijkt. Uw verzoenend sterven. Uw liefde. Die gedraagt in uw hart. Onverdiend, onbegrijpelijk en onmetelijk. Dat is mijn verwachting. O, wat is het een zegen. Als je iets van deze dingen mag leren. Want dan leer je ook wat het leven van de hoop is. En daar tenslotte nog iets over. Ik heb het gezegd toen de puntenverdeling werd aangekondigd. Jezus Christus is de bron van hoop, het voorwerp van hoop. Hij is ook het leven van de hoop. Ja, laten we dat vooral niet vergeten. Want als wij zeggen het leven van de hoop, dan denken we altijd met name aan dat kind van God. En dan zeggen we, ja, door genade mag hij het leven van de hoop leiden. Maar hoe is dat nou eigenlijk? Met iemand die de Heere vreest. Wel, wanneer hij door het geloof iets mag kennen van geloof, hoop en liefde. Ja, dat is altijd een aangevochten iets. Dat is altijd iets wat heen en weer geslingerd wordt. Zoals een riet wat links en rechts gebogen wordt in de wind. Zo is het met het leven van een mens, ook innerlijk met zijn geestelijke leven. Iemand kan op het ene moment veel goeds van God ervaren. En het andere moment kan hij afdwalen. Soms kan het zo toegesloten zijn. Dan kwijnt het geloof. En dan verschrompelt de hoop. O Gods kinderen, als ze eerlijk zijn, zullen het moeten zeggen, toch? Dat wanneer ze naar binnen blikken, het er echt niet altijd zo bij staat zoals het zou moeten. Zelfs Paulus, de hoogverlichte Paulus, zegt het op een gegeven ogenblik. Hoedanigen behoorden we te zijn in geloof en in liefde. En je zou er de hoop aan toe kunnen voegen. Hoedanigen behoorden we te zijn. Maar weet u, als Paulus hier nu zegt, Jezus Christus die onze hoop is. Dan bedoelt hij daarmee dat Jezus Christus er ook borg voor staat. Dat dat leven van het geloof en het leven van de hoop in de harten van zijn kinderen niet uitgeblust raakt. Hij is het die de hoop bewerkt, want hij is de bron van de hoop. Maar hij is het ook die de hoop weer wekt en weer versterkt. En zelfs die de hoop bewaart. Eigenlijk zingen we dat zo mooi in Psalm 121. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Uw bewaarder zal niet slapen. Ach, en dan denken we vaak dat God een bewaarder is op reis. Nou, dat is ook een betekenis van die psalm. Ik zal het niet ontkennen. Misschien wel de eerste betekenis van de psalm. Maar wat zou die psalm arm zijn, zeg. Als het alleen maar zou betekenen, God wil mensen, God wil zijn volk bewaren op de tochten en de reizen die ze te maken hebben in dit leven. Uw bewaarder zal niet sluimeren, dat betekent niet alleen dat God zijn volk beschermt en bewaart hier op aarde voor ramp en tegenspoed op reis en in huis. Maar het betekent ook dat God hun ziel bewaart. Dat wil zeggen dat hij ze bewaart bij het geloof. Dat hij ze bewaart bij de hoop. Dat hij ze bewaart in de liefde. Dat hij de schatten van genade die hij schonk, dat hij er zelf voor in staat. Dat ze ondanks de inwonende zonde en het afdwalen van het hart toch bewaard blijven. Moet u nooit vergeten. Als het geestelijke leven soms zo ingezonken is, kind van de Heere. En het mag weer opnieuw openbloeien. En weer zo krachtig gaan leven. Dan komt dat omdat de bewaarder Israëls niet sluimert en niet slaapt. Dan verlevendigt hij het geloof en de hoop en de liefde. En dat bedoelt Paulus ook, Jezus Christus die onze hoop is. Hij verlevendigt de hoop en bewaart de hoop. Hij, mag ik het eenvoudig zeggen, blaast die hoop nieuw leven in. Door de krachtige bediening van zijn Heilige Geest. Kijk, en hoe leven zulke mensen dan? Die nu op God mogen hopen. Die nu op Christus mogen hopen. Het is al aangeduid, dat betekent niet dat ze altijd alles maar in de zak hebben. Dat het altijd maar even vast ligt. Het betekent soms dat ze op de levenszee nog heel wat golven en stormen moeten meemaken. Maar één ding is zeker. De Heere staat voor zijn eigen werk in. En dat betekent ook dit. Dat mensen die nu echt gegrond op God hopen. Dat die hier op aarde vreemdeling geworden zijn. Want in de Bijbel, u kunt het nalezen in Hebreeën 11. Wordt de hoop en de verwachting verbonden aan het vreemdelingschap. Abraham, het sprekende voorbeeld. Abraham verwachtte een stad die fundamenten heeft. Hij zag uit in het leven van de hoop naar wat God doen zou in zijn leven, het vervullen van de belofte. En na dit leven, hij verwachtte een stad. Maar diezelfde Abraham, daar wordt van gezegd dat hij was een vreemdeling hier op aarde. Kijk, wanneer je oog op God gericht is en je verwachting op de Heere gericht is, dan komt dat onder andere hierin uit dat je hier op aarde een vreemdeling wordt. Wat betekent dat dan? Moet je dan in een klooster of zo? Moet je dan afgaan zonderen? Kun je niet meer in dit leven staan? Ja en nee. We behoeven niet in een klooster. We worden geroepen om ons ambt en plicht, zoals de psalm zegt, getrouw te vervullen. We staan ook midden in deze wereld, dat zegt de Heere Jezus, tot in het hoge priesterlijke gebed toe. Maar toch is er een breuk gekomen. Deze wereld is niet alles meer. Deze wereld is het hoogste niet meer. Ons werk is het hoogste niet meer. De kerk is het hoogste niet meer zelfs. De kerk met een kleine k dan wel te verstaan. Onze aardse vrienden zijn het hoogste niet meer. Onze liefste betrekkingen zijn het hoogste niet meer. Want we kunnen de pinnen van ons leven niet zo vast meer in de aarde slaan. We zijn op doorreis. Pelgrimstocht. Hier is het land van de rust niet. Dat betekent dat we zoeken aan de verleidingen van de wereld, aan de verzoekingen van de zonde te ontvluchten. Dat we niet in alles met de wereld meer mee kunnen. Zeker niet met het zondige van de wereld mee kunnen. Er komt een breuk in ons leven. En we gaan uitzien naar het eeuwige, naar God. Mag ik het vragen, gemeente, jonge mensen, kennen we iets van het vreemdelingenleven? Dat deze wereld het hoogste niet is. Leren we op het zondige van de wereld en het kwade in deze wereld en de verleidingen van de wereld de dood te schrijven? Zoeken we het toekomende? Want echt, als deze wereld nog alles is, we zien het in de cultuur en in de maatschappij rondom ons heen, arme mensen. Voor wie de wereld en hun kapitaal en hun ontspanning en hun talloze vakanties en weet ik niet wat alles geworden is. Ze komen straks met de wereld, zonder hoop, om. Want dat is het lot van degene die zonder God en zonder hoop in de wereld leven. Is het ook nog uw lot, jouw lot? Dan dringt de prediking van deze morgen, van die enige hoop die onder de hemelen gegeven is, in de naam en in het werk van de Heere Jezus Christus erop aan. Zoek hem, bekeer u tot hem, want waarom zoudt ge sterven? Dat je in dit leven mag leren sterven aan jezelf. En de enige hoop en het enige geloof en de vurige liefde mag leren kennen. Want wie daar iets van kent, hoe de golven van het leven ook bruisen, hoe soms alles ook tegen lijkt, hoe je soms ook geestelijk momenten hebt. Waar is God? Jezus Christus die de hoop schenkt. Die het enige voorwerp van de hoop is. Maar die de hoop ook bewaart. Hij is het leven van de hoop. Brengt de zijnen thuis. Straks voor eeuwig. En weet u wat daarom alle pelgrims die vreemdeling zijn hier op aarde leren zingen en steeds dringender leren zingen? Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting, hoop hebt gegeven. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij komen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen u naam eerbiedig dank. Dat u doorgeholpen hebt. Dat u uw woord gaf. O Heren, wil u het toepassen. Dit eenvoudige en toch zo diepe woord. Leer ons, Heren, het leven van geloof en van hoop en van liefde. Wil ons bij uw woord bewaren in deze tijd vol van zuigkracht en vol van zonde. Met een hart wat gevoelig is voor die zuigkracht en waarin de zonde woont. O Heren, bewaar ons door Hem, Jezus Christus, die onze hoop is. Wil u ook onze kinderen, onze jonge mensen bewaren. Wil u ons allen bewaren. En wil u ons bekeren tot u de levende God. Heren, bij ons is geen verwachting. Maar ook voor de bekering van zondaren en voor de bekering van jonge mensen in het bijzonder. Zijt gij toch onze verwachting en is onze hoop toch in Hem. O Heren, wil u het dan doen uit genade. Geef ons veel werkzaamheden om Hem te leren kennen. Geef dat bijzonder ook aan al uw kinderen. Om Hem meer en meer te leren kennen. Ga nu met ons. Geef ons een gezegende middag. Denk aan de kinderen op de zondagschool. En aan allen die hun leiding geven. Wees u met ons als we vanmiddag in een van de vakante gemeenten zullen voorgaan. Breng ons vanavond allen weer hier. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 130 vers 4 is onze slotzang. Hoopt op de Heere, gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.